Lucas hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 3. Het is goed om jullie allemaal te zien in het huis van de Heer. Ik ben blij dat je bent gekomen om te horen dat wat de Heer zegt. Halleluja, om samen te aanbidden in geest en in waarheid. Dank u, Vader. Dank u, Vader, voor deze gemeenschap van gelovigen, Heer. In Jezus' naam, dat we elkaar kunnen versterken en bemoedigen. Lucas 15, 1. Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: die man ontvangt zondaars en eet met hen. Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis. Jezus vertelt dan twee gelijkenissen, maar ik zou graag die volgende twee gelijkenissen even overslaan en direct naar vers 11 gaan. Vervolgens zei hij, dus dit is zijn derde gelijkenis: iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. En na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. En toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Amen. Vers 20. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. En zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem: ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten: haal vlug het mooiste gewaad, trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was wat? Hij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden en ze begonnen feest te vieren. Nu zou je denken, tot hier, dat is een goed einde. Hè? Wauw, hè, de jongste zoon die komt terug. Hij was verloren, hij is gevonden en er is feest. Maar daar eindigt het verhaal helaas niet, want het verhaal begint met te zeggen: iemand had twee zonen. En we lezen vers 25, de oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. En de knecht zei tegen hem: uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemiste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd wat? Woedend. En wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem: mijn jongen, je bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn. Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. En was verloren en is teruggevonden. Amen, tot hier. In Jezus' naam. Kun je even onze Bijbel dicht doen? Even bidden voor mij en voor uzelf, dat je het woord mag ontvangen met salving in Jezus' naam. Vader, uw woord is gezalfd. Laat het verder gaan, Heer, dan deze muren. Maar in de harten van mensen, Heer, dat het diep mag gaan, Heer. En daar dingen mag bewerken en veranderen en transformeren. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Wat een fantastische parabel. Amen. Wat een fantastische parabel. Ik weet niet hoeveel versen dat juist zijn, maar in elke vers zit er wel bepaalde details. Wijsheden, kostbare wijsheden die we kunnen leren over Gods liefde. Die we kunnen leren over zijn plan. Die we kunnen leren over onszelf. Amen. En er zit zoveel in dat ik het nooit allemaal verteld kan krijgen op één preek. Ja, dus vandaag is het een boodschap met als titel De Zoekende Vader, deel 1. Amen. We zullen vandaag behandelen over de jongste zoon. Hopelijk volgende week over de oudste zoon en de week erop zullen we wel zien waar de Heer ons naartoe brengt. Amen. Maar het is een parabel waar dat heel veel wijsheid in zit. Een heel bekende parabel. Iedereen van jullie heeft het waarschijnlijk al eens gehoord. Ik had het zelfs gehoord toen ik nog atheïst was en toen ik ergens op een katholieke school zat en ze vertelden die gelijkenis van de verloren zoon. Zo werd dat genoemd, hè? De verloren zoon. En ik wist niet echt wat het betekende. Ik kende alleen het verhaaltje. Ik wist zelfs niet waarom Jezus het eigenlijk vertelde. Zie, Jezus vertelde gelijkenissen of parabels. Hè? Dat zijn eigenlijk alledaagse voorbeelden en symbolen en metaforen om een hemelse wijsheid of een wijsheid van het Koninkrijk van God eigenlijk bekend te maken aan zijn luisteraars. En alleen zij die echt willen horen, gaan begrijpen wat Jezus wil zeggen. Maar zij die het niet willen horen, die een hard hart hebben, gaat het een mysterie blijven, dan gaat het raadseltjes zijn dat Jezus vertelt. Voor mij waren dat vroeger ook allemaal raadseltjes. En je probeert er een betekenis in te vinden, maar het is niet eigenlijk de betekenis die Jezus aan zijn luisteraars wou geven. Ja, weet ik veel wat het betekent om als rijke man, als een edele man zijn zoon te zien, zijn erfenis weg te geven. Ik weet niet wat dat betekent in die tijd. Amen. Maar nu dat we wat meer weten en wat dieper erin graven en wat meer van de Bijbel weten, dan kunnen we dit verhaal levend maken. Amen. Zie, Jezus was zijn parabel aan het vertellen aan een bepaald publiek. Wat was het publiek? We hebben het gelezen in vers 1. Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Kan je dat begrijpen in die context? De tollenaars en de zondaars kwamen allemaal naar Jezus. Maar hij zat daar niet alleen met de zondaars. Hij zat daar met de fariseeën en met de schriftgeleerden. En ik kan die mannen al zo bezig zien en zeggen tegen elkaar van, zeg, dat wordt hier een beetje te druk, ze, met al die zondaars en die hoeren en wat zij allemaal dachten, dat zondaars waren afgedreven van God, niet gehoorzaamd aan de wet, niet voldoen aan hun religieuze regeltjes. En dat kwam maar naar Jezus. En dus dat gaf ook een beeld voor Jezus. Ze hadden een vooroordeel naar Jezus toe. En dus ze begonnen te morren en te zeggen, die man ontvangt zondaars en eet met hem. Hij eet met hem. Nu, voor ons betekent dat niet veel, hè? Wij denken, ja, even naar McDonald's gaan of het restaurant, dat betekent niet veel. Hè? Maar in die tijd, iemand ontvangen in uw huis of in iemand anders huis en ermee eten, was een teken van aanvaarding. Was een teken van vrijgevigheid en binnenkomen was een teken van, ik aanvaard u als mijn gelijk in mijn huis. En bij de fariseeën, die deden dat niet. Zij wouden zich rein houden. Zij gingen niet om met zulke mensen. Zij gingen niet om met de melaatsen en met de zieken en met degenen die aan de rand van de maatschappij stonden. Zij gingen daar in een wijde boog rondom en zeker niet in hun huis binnenlaten. Maar Jezus laat ze binnen als teken van aanvaarden, als teken van ik heb jullie iets te vertellen. Want ik weet wie ik ben en ik weet wat mijn God voor u heeft en dat is bevrijding. Amen. Jezus trok alle lagen van de maatschappij aan. Hij trok schriftgeleerden, rabbis aan, tollenaars, prostituees, zieken, melaatsen, koningen, Samaritanen en heidenen. En dat was een doorn in het oog voor de meeste fariseers. Amen. Maar ook al hadden ze een vooroordeel, dat deerde Jezus niet om verder te gaan. Dank de Heer. Ben je ook niet blij dat de Heer, ook al bevond je ergens in een bepaalde situatie in je leven en je was er zo vol schaamte over, toch was dat niet goed of erg genoeg voor de Heer om te zeggen, wow, nu wil ik niet meer met je omgaan. De Heer vond me op mijn diepste punt in mijn leven, halleluja. Waarom? Hij wou me daar hebben, zodat zijn genade des te groter zou blijken. Amen. Hij wou me daar hebben gebroken, amen, in stukken op mijn knieën, zodat zijn genade en zijn liefde des te groter zouden doen schijnen in mijn hart. Maar iemand die vol is van zichzelf, die denkt van, ik heb dat niet nodig, ik zal het wel zelf doen. Ik ben rechtvaardig van mezelf. Ik doe dit en dat en dat. En ik ben heilig en rechtvaardig op basis van wat ik doe. Ga nooit de genade en de liefde van God ervaren. Want zij denken dat zij goed genoeg zijn bevonden. Amen. De schriftgeleerden en de geleerden, de rabbis en de fariseers waren zo'n mensen. Ze keken neer op wat Jezus aan het doen was. Omdat ze een verkeerd beeld hadden van God. Van wie God is. En daarom vertelde Jezus deze parabel. Ze zeiden morrend, wat doet hij hier? met die prostituees en met die zondaars. En Jezus vertelde hun daarom, of toen, deze gelijkenis. En dan begint hij met de gelijkenis over het verloren schaap en de zoekende herder. De tweede gelijkenis is over het verloren muntstuk en de zoekende vrouw. Amen. En dan de derde gelijkenis spreekt hij over de verloren zonen. Hij had twee zonen. Wij denken dat het parabel gaat over één zoon. De verloren zoon. Zo werd het altijd geleerd in school. Hè? Over de verloren zoon. Maar het gaat eigenlijk over twee zonen. En alle twee waren ze verloren. Alle twee waren ze verwijderd van de Heer. De ene, de jongste op zijn manier, maar de oudste op een andere manier. Amen. En we hebben heel veel focus en heel veel aandacht gelegd naar de jongste zoon. Die verloren was, is teruggekomen. Hè, die een leven van losbandigheid heeft geleefd. Maar evenveel focus moet gelegd worden naar de oudste zoon. Die zich gedraagt, niet als een zoon, maar als een dienaar of een knecht. Amen. Het gaat niet alleen over de jongste zoon die een leven leidt van zelfzuchtigheid en immoraliteit, maar het gaat ook over zijn oudere broer die zich verschuilt achter zijn morele of morale werken, maar eigenlijk een hard hart heeft ten opzichte van zijn vader. Hij woont misschien wel in het huis van de vader, maar hij heeft een hard hart ten opzichte van de vader. Het gaat niet alleen om de niet-religieuze die een losbandig leven leidt, maar het gaat ook over de religieuze die denkt dat hij goed staat. Beide bewandelen een pad die niet naar de ware God leidt. Amen. Beide zijn een teken van mensen vandaag die een weg tot God zoeken, elk op een eigen manier. Amen. Maar wij willen niet van een van de twee zijn. Amen. Wij willen degene zijn die zingen, prijs de Heer, prijs de Heer. En dan zing ik de tekst, jullie heet lap. Zing dit, zuster Vivian. Zijn stem, prijs de Heer, dat ken ik weer. Verblijd je in hem, kom tot de Vader, door Jezus de Zoon. Zing hem een loflied, hij heeft onze genade getoond. Prijs de Heer, en zo gaan we verder, amen. Ik wil dat volk zijn, amen. Deel uitmaken van dat volk dat binnenkomt in zijn poorten, vol met lof en met prijs, halleluja. Dan weet wat mijn Heer heeft gedaan voor mij en er is niets dat ik kan bijdragen. Maar alleen maar danken en aanvaarden en prijzen. En laat doorheen die prijs een relatie met hem gemaakt worden. En laat mij dat veranderen en transformeren naar zijn beeld. Amen. Deze parabel is een fantastische parabel om inzicht te geven in de religieuze mens en de niet-religieuze mens. Wat het betekent wie God is. Wat hij gedaan heeft voor ons. Wie wij zijn. Amen. In Jezus' naam. Eigenlijk, laten we terug vanaf vers 12 beginnen. De parabel kan opgedeeld worden in twee bedrijven. Zoals in een toneel dat je daar verschillende bedrijven hebt en verschillende scènes in een bedrijf. Heb je hier bedrijf nummer 1. We zien hier de jongste zoon die tegen zijn vader zegt: Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. Ja? Eén ervan wou weg onder de autoriteit van zijn vader. Hij koos ervoor om zijn geboorterecht op te eisen en met dat fortuin te gaan leven in de wereld. Hij wou weg van de vader, waarschijnlijk omdat hij dacht, dat is hier allemaal zo streng, ik wil hier onderuit, het gras is groener aan de andere kant. Geef mij het deel waarop ik recht heb en ik ben hier weg. En hier breekt de parabel met al de gewoontes die we kennen van een patriarchale maatschappij in het Midden-Oosten. U moet weten, de vader was de baas. Was de baas, was de chef, dorpshoofd, over zijn familie. Weet ik veel wat hij zei, was wet. En iedereen moest gehoorzamen. Amen. Om als zoon naar uw vader toe te komen en te vragen om de erfenis te krijgen, vooraleer dat hem dood was, was bijna zelfmoord. Ja? Je moet denken, ze kregen alleen het geboorterecht, de erfenis, wanneer de vader sterft. En dan werd het vermogen verdeeld. Eerst naar de oudste zoon, kreeg het grootste deel. Als ze hem alleen was, ja, kreeg hem alles. Als er verschillende zonen was, kreeg de oudste dubbel zoveel als de rest. Ja, dat was de traditie, was de wet. De oudste had meer recht. Maar hier komt dus de jongste en je stapt binnen en heeft de stoutmoedigheid om te vragen naar zijn erfenis. En hier breekt de parabel met alles wat we kennen. Normaal zou hij een klop op zijn gezicht moeten krijgen. Zou hij buitengejaagd moeten worden en zeggen van, jij bent mijn zoon, hoe durf jij mij dood wensen? Want dat was het eigenlijk. Hij wenste zijn vader dood, geef mij mijn geld, ik wil hier weg. Maar hij antwoordt niet, de vader, met de manier waarop zijn luisteraars zouden denken dat ze reageren. Hij antwoordde gewoon, hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Zonder slag of stoot. Deze vader reageert niet zoals een gewone vader. Hij deelt gewoon zijn vermogen onder hen. Het woord voor vermogen hier is het Griekse woord bios. Waar wij het woord ook leven vandaan krijgen. Hij deelde zijn leven met hun. U moet denken, hij ging niet even naar de bank, hè, met zijn bankkaart en zeggen, ja, lap, ik moet hier mijn geld allemaal gaan verdelen onder mijn kinderen. Tut, hup, keis uit de muur en hier, man, hier is... Nee, hun vermogen lag in het land. Ja, in de oude tijd, uw vermogen lag in hetgeen dat jij bezit en alles wat daarop stond. Hebt je land, kunt je koeien opzetten, kunt je dit erop zetten. En dat is natuurlijk allemaal eten en kunnen mee handelen enzovoort enzovoort. Dus wat betekent dat? Hij deelde met andere woorden. Hij was nog levend. Hij moest nog eten zien te krijgen. Dus hij moest hetgeen dat hij had verkopen om dat aan die zijn kleine zoon te geven. Dus het gaat verder dan wat we denken van, oh ja, hier heb je geld. Nee, nee. Hij was rijk, maar dat betekent dat hij een aanzienlijk deel van zijn rijkdom moest afstaan om aan zijn zoon te geven. Dat was dus niet alleen een serieuze emotionele klap dat die vader te verduren kreeg, maar ook een financiële klap. En dan denk ik aan wat God heeft gedaan. Ook al was hij rijk, werd hij arm voor ons. Amen. De Filippenzen, we hebben er de woensdag in de Bijbelstudie over gehad. Amen. In Filippenzen hoofdstuk 2, vers 6. Dat spreekt over Jezus. Ook al was hij God, hij achtte het niet. Wacht, u zegt het nu meer. Ik heb het hier niet in mijn ding, maar het schiet me wel te binnen. Filippenzen 2 en 6. Hij achtte niet zijn gelijkheid aan God iets waaraan hij moest vasthouden, maar deed er afstand van. Hij ontledigde zichzelf om aan de mens gelijk te worden en zelfs als een van de slaven. Amen. Dus God in al zijn rijkdom, in al zijn grootheid, amen, achtte het niet, zijn gelijkheid aan God niet zo van grote waarde precies dat hij een van ons werd. Amen. Om ons te redden. Ik ben precies aan het prediken tegen een bende bibliotheekboeken. Hallo, Jezus, de almachtige schepper van hemel en aarde, amen, koos ervoor om mens te worden om zijn volk te redden, die gebonden waren door zonde. Juist zoals deze vader zegt, oké, wilde jij weggaan, laat maar gaan. Want hij had een groter plan in gedachten. Op een dag zal hij beseffen wie hij is en wie ik ben, zal hij terugkomen en zal ik hem herstellen in de naam van Jezus. Ik weet ook niet wat jij hebt meegemaakt, maar ik weet, God is een gentleman. Hij gaat niet forceren dat jij bij hem blijft. En jij moet hier blijven, jij moet in de kerk zijn, je moet hier in mijn huis zijn. Zeg, oké, wil je weggaan, ga maar weg, want ik weet, ik zal je nooit loslaten. Ik ga steeds blijven zoeken. Ik ga steeds op de uitkijk blijven staan. En vanaf het moment dat je tot inkeer komt, halleluja, vanaf het moment dat je beseft, hey, dit is niet mijn leven, mijn vader is veel beter, zal ik daar staan. Halleluja. Amen. Dat is een God die we dienen. Amen. Ook al was hij God, Jezus Christus, hij klampte niet vast aan zijn goddelijkheid, maar deed er afstand van. Hij ledigde zichzelf en werd gelijk aan een mens. Amen. Die vader had anders kunnen reageren. En waarschijnlijk de luisteraars bij Jezus hadden waarschijnlijk gedacht van, oh, hoe reageert hij nu? Heb ik nog nooit zo'n vader gekend die zo zou reageren. Hij had kunnen zeggen, niks van, jij krijgt niks van mij. Jij blijft in mijn huis totdat ik sterf. Nee, hij liet zijn jongste zoon gaan. Hij liet hem los, want hij wist, op een dag zal hij terugkomen. Hij kon loslaten en toch niet bitter worden. Omwille van wat hem werd aangedaan. Omwille van de liefde voor zijn zoon. Ik kan dat nog eens zeggen, want dat is diep. Amen. Hij kon loslaten. En toch niet bitter worden. Omdat hij zijn zoon zo graag zag. Amen. Dat is wat God heeft gedaan voor ons. Amen. Kan je dat voorstellen dat dat bij u zou overkomen? Als een van uw zonen naar u zou stappen en zeggen: hé, pa, ik heb het hier genoeg gehad. Of hé, moe, ik wil hier weg. Ik wil ginder gaan. Kom, geef eens dat deel hier van de erfenis. Want ik ben nu beu. Ik kan niet wachten tot je dood bent. Geef het nu al maar. En we zouden het misschien wel geven. Misschien, misschien. Maar dan zouden we toch wel serieus kwaad zijn. En je moet niet meer terugkomen. Oh, en oh wee als hem ooit eens terugkomt. Hè. Oh, ik hoop dat hem eens goed daar in de wereld met zijn kop tegen de muur loopt. Hè. En dat hem dan maar daar bij de hoeren blijft slapen. En dat hem daar maar blijft zitten. Bij mij gedaan. En zo zouden gedachten in ons opkomen. En de kwaadheid, hè, zou naar boven komen. We zouden gefrustreerde mensen. Maar niet met de Heer. Ook al heeft hij ons geschapen en zijn we het afgetrapt. En hebben we onze erfenis. Want we waren geschapen in het beeld van God. Amen. We hebben al zijn autoriteit gekregen. En tegen wat we moesten doen is in die tuin zitten en goede dingen doen en luisteren naar de Heer, maar we hebben het niet gedaan en we zijn opgekrast en weggegaan. Amen. Maar toch bleef de Heer van ons houden en toch heeft hij ons dat niet kwalijk genomen, maar nog verder zelf, hij kwam neer, stapte af van zijn troon en deed dingen die wij nooit hadden gedacht dat hij zou doen. Amen. Dat is de Vader die we dienen. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Laten we terug gaan naar het verhaal. Amen. De jongste zoon doet alles op. Hij kwiste het fortuin van zijn vader. Hij gaat zelfs zo laag dat hij varkens gaat hoeden. Iets dat voor Joden onrein was. Als je weet, de wet van Mozes zegt dat ze geen varkensvlees mogen eten. Zelfs niet in de buurt van varkens mogen komen. Maar deze man is zo laag geraakt dat het hem niet meer uitmaakt. Ik moet eten, ik heb honger, ik heb alles verkwist. Dus hij komt op een laagste punt in zijn leven. En dan beseft hij ineens, komt hij tot inkeer en beseft dat zo het niet verder kan. En dan begint hij een plannetje te maken. Vers 8. Ik zal naar mijn vader gaan. Vers 8. 18, sorry. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw daggewoners. En hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Dus hier zit de jongste zoon, zakkenas. Hij wou wel terug naar thuis van zijn vader, want hij herinnert, daar is eten, daar is eten. Ik moet terug naar mijn vader. Misschien gaat hij mij terug aanvaarden als zoon. Nee, dat kan niet. Jij gaat me nooit aanvaarden als zoon. Dat kan niet wat ik heb gedaan. Dat kan niet. Heel de gemeenschap weten van. Heel het dorp weten van gehoord. Dat is waarschijnlijk een heel beklag geweest en iedereen heeft mij verwenst. Ik ben een persona non grata. Ken je dat zo? Niet meer gewenst in de familie, niet meer gewenst in heel de gemeenschap. Als ik daar binnenkom, dan willen ze mij waarschijnlijk stenigen, weet ik veel wat. Nee, dat kan niet. Maar misschien, als ik mij opstel als een van zijn dagloners, dan kan ik binnenkomen en kan ik beginnen werken. Dan kan ik misschien een job aanleren, een stiel, zoals we zeggen, een stiel aanleren. Kan ik geld verdienen en kan ik daar eten bij mijn vader. En dan geleidelijk kan misschien alles afbetalen, hetgeen dat ik heb veroorzaakt. Dat was zijn doel. Hij wou niet teruggaan als een zoon, niet zelfs als een knecht in het huis, als een dienstknecht, maar als een dagloner. Een dagloner, dat waren niet mensen die in het huis zaten van de vader, of die daar verbleven, zoals een knecht en een dienaar. Hè. Je kent dat wel zo van die mannen, zo, die s'morgens opstaan en zo, ontbijt maken. Nee, hij wou zijn als een van de stielmannen, de dagloners die werden aangenomen voor een dag. Hè. En die kwamen uit het dorp en die werden dan ingehuurd. Zo was zijn plannetje. Want hij had schuld. Hij had zijn erfenis opgenomen. Ik moet dat afbetalen. Ik moet mijn erfenis gaan terugbetalen, dacht hij. Dus dan begon hij aan een speech om zijn vader te overtuigen om hem te behandelen als een van zijn dagloners. Niet als zijn zoon, niet als een van de huisdienaren, maar als een dagloners. En dan zien we het antwoord. Zijn vader zag hem al. Snappen jullie nou waar ik naartoe wil? Hebben jullie dat ook al meegemaakt, dat je denkt, ze kan zo niet verder, ik moet een weg maken naar de Heer, ik moet het terug goed maken, hetgeen dat ik verkeerd heb gedaan. En als God mij lief wil hebben, moet ik dit en dat doen. Er zijn mensen in de wereld die allerlei werken proberen te verzinnen om hun goed te voelen in hun relatie met God. Er zijn er die doen door religieuze tradities, door kaarsjes te branden, door boetedoening te doen, door zichzelf te pijnigen, door zichzelf vergiffenis te onthouden, door te zeggen, ik verdien dat niet. Ik moet dat niet hebben. Je moet mij niet vergeven. Ik verdien het. Laat mij hier maar in de pijn. Ja? En sommigen komen tot God en ze horen zo'n boodschap zoals ik nu vertel en zoals de vader zo gaat reageren. En ze zeggen, nee, ik wil dat niet. Ik heb veel te veel verkeerd gedaan. Nee, ik wil dat niet. dan ga je het niet kunnen ontvangen. Dan ga je ook niet gered worden. Dat is zoals ik ken, bepaalde mensen in mijn familie, die willen geen cadeautjes. Hij geeft je een cadeau. Nee, ik wil geen cadeau. Ik wil geen cadeau. Want ze weten als ze cadeau nemen, moet ze er een teruggeven. En ze hebben die mentaliteit van werken, werken. Doe iets terug en terug. En we moeten hetgeen dat Jezus heeft gedaan, mijn broeders en zusters, dat is alleen effectief in uw leven wanneer dat je uw eigen werken loslaat en aanvaardt van uw werk is groter dan wat ik ooit kan doen om in de genade te vallen. Maar laat me teruggaan. Zijn vader zag hem in de verte aankomen. Hij kreeg medelijden. Rende op zijn zoon af. Viel hem om de hals en kuste hem. En dan komt zijn plannetje. Vader zegt hem, hij had waarschijnlijk opgeschreven op papier. Ik heb gezondigd tegen de hemel, tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij... Maar de vader zegt, stop. Stop. Hé knechten, haal vlug het gewaad. Het mooiste gewaad, trek hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandaal. En breng dan het gemeste kalf en slacht het, laten we eten en feestvieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren, is teruggevonden en ze begonnen feest te vieren. Amen. Stop met praten. Ik weet wat je van plan bent. Dat gaat niet werken. Ik heb een beter plan. Uw zonden, amen, zijn niet groter dan mijn genade. Hij wou terugkomen in de goedheid van zijn vader door ervoor te werken. Maar dat was buiten de goedheid van de vader gerekend. Amen. Ook al kwam hij in de verte aan, gewandeld of gelopen, ik weet niet. Maar de vader stond daar op uitkijk. En wat doet hij? Hij rent er naartoe. Hij valt hem om. Hij viel hem om de hals en kuste hem. Nu, dit is, we spreken hier over de patriarch, hè? Vader Abraham in de familie. Die naar zijn jongste zoon toe rent. Waarschijnlijk voor het oog van de hele gemeenschap. Dat doet hij niet. Dat doet hij niet in die tijd. Dat zouden we vandaag zelfs nog niet doen. Moest hem op zijn deur staan. Zeg, ik doe niet open, hè. Moeder, doe jij de deur maar open. Ik doe niet open. Hij moet naar mij komen. Ik kan niet naar hem toe. Maar hij stond daar en hij, in die tijd om te rennen, wat moet je doen? Hey, je moet je kleren oppakken. Hè? Je benen ontbloot. Hè? De vader, het al gehoord daar, vader van Gorp met zijn grote. Oh, is daar. Is een rok omhoog gedaan en gerend naar zijn jongste zoon. Hé, hey, koekoe is die mens. En dat was in die tijd ook. Dat doet het niet. Je stuurde een dienaar of weet ik veel wat, maar toch niet wat de vader deed. En dat doet me weer denken aan wat Jezus heeft gedaan. Ook al was hij God. Hij klampte er niet aan vast. Maar werd gelijk aan een mens. Hij vernederde zichzelf. Zelfs tot aan het kruis. Hij vernederde zichzelf. Niet alleen om te sterven voor ons. Maar ook de manier waarop hij zou sterven. En dat vond hij. Dat is oké. Want de liefde voor mijn zoon is groter. Dan wat ze mij gaan aandoen. En al de bespuwingen. En beschimpingen. En vernederingen. Dat maakt mij allemaal niet uit. Oh, gaan ze denken van mij. Who cares? Ik wil mijn verloren zoon terug. Oh, mijn imago, dat is toch zo belangrijk? Nee, mijn zoon die dood is, die heeft nu liefde nodig en moet hersteld worden naar zijn rechtmatige positie. Amen. Oh, maar Jezus, ze gaan denken dat je zwak bent, je mocht je zoon niet laten doen. Als we je bespuwen, moeten terugvechten. Nee, nee, ik sta onder de wil van God. En dat is de wil van God, dat ik mij als een lam naar de slagbank leid. Maar het was niet zomaar een lam, het was een onschuldig lam. Halleluja, dat daarna de kracht kreeg om terug uit de dood op te staan en nu leven te geven aan al diegenen die erin geloven in hem. Amen. Dus de vader rent er naartoe. Amen. Halleluja. Dank u Jezus. Ik weet nog het moment dat de Heer naar mij toe kwam rennen. Amen. Ook al verdien ik het helemaal niet, helemaal niet. Maar ik was op zoek en ik riep uit. En wanneer ik uitriep, kwam de vader rennen naar mij, want hij is een zoekende vader naar alles wat verloren is. En hij zal nooit iemand afwimpelen wanneer ze komen, halleluja, in nederigheid en in dankbaarheid. Dank u, Jezus. Nu, laten we terug naar het verhaaltje gaan. En dan gaan we afsluiten. De vader wou de uitleg niet horen van de zoon. En zei, nonsens, gij een slaaf worden, een dagloner, niks van. Uw positie tegenover mij is niet gebaseerd op wat jij gedaan hebt. Maar het is gebaseerd op mijn goedheid en wat ik voor u heb gedaan. Aanvaard je dat? Aanvaard je dat? dat ik u nu ga terug herstellen in uw originele positie. Ga je dan aan van, ja, nee, ik wil daarvoor werken. Ik heb uw fouten gedaan, ik heb uw erfenis verkwanseld. Laat me toch uw dagloner zijn, ik moet nog zoveel afbetalen. Nee, niks van. Ik ga u een ring, ik ga u gewaad halen. Nee, ik wil dat niet. Laat me voor u werken. En er zijn sommigen die zo komen, hè, tot de Heer. Echt waar, ze komen wel in de kerk, maar toch is hun hart hard. En ze horen de boodschap van genade, maar toch sijpelt het niet binnen. En denken ze, ik moet het goed, ik kan het niet aanvaarden. God kan niet zo goed zijn dat dat zomaar allemaal in orde is. Dat kan niet. Dat kan niet. Amen. O Jezus. Dank u, Vader. Halleluja. Hoe meer ik mij en wandel, hoe meer ik het begin te beseffen. Het gaat niet om mij. Het gaat om Hem. Loslaten. Loslaten. Ja, ik heb een schuld, maar zijn bloed, prijs de naam van Jezus. Hij heeft me vergeven, ik vergeef anderen, ik vraag aan anderen vergiffenis. Halleluja. Zijn bloed maakt me vrij. Prijs de naam van Jezus. Amen. Dus de Vader zegt in essentie, jij bent geboren als een van mijn schepsels, als een van mijn zonen, en dat blijf je. En de Vader bewijst dat door 4 symbolen. Ten eerste, hij geeft een gewaad. Ten tweede, een ring, een sandalen. En ten vierde, een gemest kalf. Een gewaad brengt hij om aan te tonen. U kent allemaal het gewaad in de oudheid. Jozef kreeg ook zo'n heel mooi gewaad. Dat was een soort van geboorterecht. Dat was de rechtvaardigheid van de vader die werd uitgeroepen over zijn zonen. Dus niet alleen werd hij hersteld als zoon. Maar dat betekent ook dat hij hersteld werd in de erfenis van de vader. Hetgeen dat hem eerst had opgedaan, nu dat hij terug zoon is, maakt hij terug deel uit. Of heeft hij terug recht op de erfenis. Iemand dat hij tegen zijn vader zei, jij zot jongens, een beetje zijn weer weg. Oh, sorry. Mama, zijn wakker. Ze biedt zijn weer weg met uw geld. Nee. Mijn liefde gaat groter dan dat. Breng de ring. Ring is de autoriteit van de Vader. Kan je handelingen verrichten in de naam van de Vader. Breng hem sandalen. Amen. Sandalen werden enkel gedragen in het huis van de Vader door de zonen. De knechten droegen geen sandalen. De zonen van het huis wel. Dus hij ging geen knecht worden. Hij ging geen dagloner worden zoals dat hij zei dat hij wou worden. Nee. Hier zijn sandalen. Jij maakt er deel uit als zoon van het huis. En breng dan ten vierde het gemest kalf. Amen. Het gemest kalf, vader. Ja, het gemest kalf. Weet je waarom het gemest kalf? Dat was het. Ten eerste, vlees eten was al niet evident in die tijd. Wij eten elke dag bekend vlees. In die tijd was het een uitzondering om vlees te eten. Maar om het gemest kalf te eten, dat kalf dat speciaal daar werd gemest, om op een speciaal moment in de tijd op te eten voor die verloren zoon, die na alles verkeerd heeft gedaan, dat was uitzonderlijk. En waarschijnlijk heel het dorp zou worden uitgenodigd om te vieren, om samen te vieren, dat de zoon die dood was, terugkwam. Het was niet zo'n klein feestje, hè, aan tafel. Nee, heel het dorp was uitgenodigd, want die zoon die van mij die dood was, is teruglevend en wel teruggevonden en hersteld in zijn positie. Amen. Halleluja. De jongste zoon, ik sluit af met dit, kwam eigenlijk omdat zijn maag leeg was en hij had honger. Hij wist dat er in zijn vaders huis genoeg eten was. Maar meer dan eten ontdekte hij de genade van de Vader. Amen. Sommige mensen komen voor de dingen die God kan oplossen in hun leven. Dat is oké, laat ze maar komen. En ze zullen ontdekken in heel dat proces de liefde en de genade van God. Denk je dat ik dat allemaal wist? Toen ik tot de Heer kwam. Nee, ik kwam omdat ik iets nodig had. Ik zat in een depressie en ik wou eruit. En de Heer heeft me eruit getrokken. En dezelfde tijd heeft Hij mij ook getoond. Zijn genade en zijn liefde. Amen. En nu zit ik meer en meer de pad te bewandelen. Of het karakter van Hem te bewonderen. Van God, van zijn liefde en zijn genade. In plaats van wat Hem kan doen voor mij. Amen. In het begin is dat altijd hoor. Als je pas wandelt als christen, dan kijkt je vooral, wat kan God voor mij doen? Wat kan Hij betekenen in mijn leven? Maar nadien gaat dat veranderen in de relatie die je hebt met Hem. En ga je denken van, wauw, wie ben jij? halleluja, dat je naar mij hebt omgekeken. En het maakt mij eigenlijk niet meer uit, Heer, of je me een nieuw job geeft en dit en dat. Want ik weet dat jij de bron bent van eeuwig leven, dat het in mij zit. Amen. En het maakt niet uit wat er gaat gebeuren. Het zou goed zijn dat je dit en dat doet, maar prijs de Heer. Prijs de Heer. Halleluja, we prijzen u, Heer. Wat er ook mogen gebeuren. Halleluja, halleluja. In de naam van Jezus. Ik verblijd mij in u. Sommigen onder u zijn misschien gekomen omdat je iets wenst van de Heer. Dat is oké, dat is oké. Hij is een goede vader. Hij zal het u ook geven. Maar tegelijkertijd wil hij zichzelf tonen van zijn beste kant. Jezus wou een parabel en gelijkenis vertellen aan de fariseers en al diegenen die er zaten. Van, mannen, God is niet wie jij denkt dat hij is. Hij is niet zo'n elitaire God van regeltjes en religieuze observatie en dit en dat doen. Nee, hij is een God die op zoek is naar het verlorene. En wat jullie denken dat zondaars zijn en tollenaars zijn waardevol in de ogen van God. Hij is er op zoek naar. Hij wil ze terugtrekken. En wanneer hij komt, wanneer zij komen tot God, gaat hij ze niet afwimpelen zoals jullie doen, fariseers en schriftgeleerden. Maar hij gaat ze ontvangen. Want zij zijn één van de gemeente, één van de familie. Amen. Jezus kwam om dat allemaal te vertellen. Om hun verkeerd denken over wie dat zij dachten dat God was. Om dat te herstellen. Amen. Hij is een goede vader. Amen. In Jezus' naam. Amen. Laten we recht staan. Volgende week gaan we het hebben over het tweede bedrijf. Dit was het eerste bedrijf in de parabel met verschillende scènes. Amen. Maar wat nog belangrijker is, dat gaan we volgende week zien, is de attitude van de oudste zoon. Amen. Dank de Heer voor zij die zijn gekomen in zijn huis. Dank de Heer voor zij die hier...